Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Touché vandaag met Roger Souvereins, net 80 geworden en al 65 jaar niet van het kookfornuis weg te slaan. Noem hem gerust de peetvader van de Belgische gastronomie. Tal van sterrenchefs gingen bij hem in het Scholtenshof in de leer. Een periode van keihard werken, maar ook van veel inspiratie. De keuken voedde mee zijn liefde voor decoratie, wijnen en oude meesters. Maar hoe moet het verder? Zijn sterrenrestaurants nog van deze tijd? En eten we straks allemaal bio en veggie. Dit is Touché met Roger Souvereins. Een goede middag. Cecilia Bartoli met Caro Mio Ben van Giuseppe Giordani, Roger Souvereins. Cecilia Bartoli is ook een vaste gast bij jou.
Die kwam vaak bij mij genieten en bleef overnachten. Samen met heel goede vrienden uit Nederland. Ja. Waar zij heel vaak mee ook reisde en ging zingen in andere landen. En die vrienden vergezelde haar.
Ja. En wat voor contact had je met haar? Wat voor vrouw is ze?
Ik heb daar geen zakelijk, maar ook geen vriendencontact. Ik ging die groeten, ik heb ermee aan tafel gezeten. Ja, gewoon gelijk in een restaurant kan. Ik kan niet met iedereen contact hebben, dat gaat niet.
En ze was onlangs nog in het land met haar Vivaldi-repertoire. Mm-hmm. Roger Souvereins, volg je het nieuws?
Ik volg het nieuws, ja.
Mm-hmm. Op welke manier?
Ik kijk 's avonds naar televisie om het nieuws van 7 uur als ik tijd heb. En ik kijk naar Clara.
Ja.
Ook als ik tijd heb.
Ja, ja.
Als ik niet in de potten sta.
Dit bericht van een maand geleden ongeveer zal jou zeker niet ontgaan zijn.
De Michelinsterren voor dit jaar zijn bekendgemaakt. En Hof van Kleve in Kruishoutum, de zaak van chef Peter Goossens, is voortaan het enige Belgische restaurant met 3 sterren.
Ik ben daar nog altijd even intens blij mee. In mijn hart klopt daar juist toch iets sneller.
3 Vlaamse restaurants krijgen hun eerste ster. Frank en Nathan uit Antwerpen en ook Eet uit Leuven met de pas 23-jarige chef Philippe Heylen.
Touché.
Philippe Heylen, de jongste sterrenchef ooit, 23. Hoe oud was jij als je eerste Michelinster kreeg?
Ik denk 28.
Ja, dat is jong, hè?
28 of 29.
Ja. Hoe belangrijk is het krijgen van een Michelinster?
Dat was een grote dag en dat was zeer belangrijk, want ik was toen in Hasselt, Luikersteenweg. En dat was een huis, een groot huis, uit de 1600. Uh-huh. En dat had ik dus op mijn manier ingericht en dat was een succes. Dat ging zeer goed en plots viel de ster op het dak en dat heeft wel een nieuw cliënteel gebracht.
Ja. Hoe erg is jouw leven toen veranderd door die Michelinster?
Dat is niet veranderd.
Nee? Nee. Maar toch meer druk, denk ik. En meer...
Ja, drukker, maar dat hopen we allemaal dat het druk is. Want zonder drukte heb je geen mensen. En als je mensen hebt, kun je ze tevreden stellen, kun je van koken en blij gezicht te zien of opmerking krijgen.
Maar wat we hier hoorden in dit nieuwsbericht, iemand die op zijn 23ste een Michelinster krijgt...
Dat vind ik fantastisch.
Ja? Ja?
Ja. Voor de jongen, als die dat kan en bekwaam is, vind ik dat fantastisch. Ja. En het kan volhouden.
En dat er maar 1-3 sterren restaurant meer is in ons land. Ja. Wat betekent dat?
Dat begrijp ik niet, maar bon... Ik ben geen controleur van Michelin, dus ik kan daar niet op antwoorden.
Volgens jou zijn er meer die
Volgens
dat waard
mij zijn?
Zijn
er nog een paar die in aanmerking zouden kunnen komen. Ja.
Mm-hmm. Je gaat nog vaak naar sterrenrestaurants?
Ik ga vaak eten bij mensen die ik ken. En in Brussel ga ik bij 2 restaurants. En ik vind wel dat die alle 2 zouden kunnen in 3 sterren hebben.
Ja, ja. Zelf heb je nog een 2e ster gekregen, een Michelinster?
Ja, die heb ik gekregen toen ik in de Salons van Dijk was.
Ja, maar een 3e is er nooit gekomen?
Nooit. Nee, dat is een beetje mijn fout.
Is het waar?
Ja.
Ja, hoezo?
Omdat ik dus kookte met mijn gevoel, uh-huh, met mijn tuin, met mijn producten. En Michelin wil altijd een product zien, gans het jaar hetzelfde. Dus als u een recept hebt op de kaart, de mensen komen eten, komen ze terug 2 maanden later, moet het hetzelfde zijn. En ik heb het met Michelin uitgesproken, dat ik dus dat niet deed. Waarom? Ik ga in de tuin, 's morgens, de groenten van de dag worden op tafel gezet.
Ja, lijkt me toch logisch.
Ja, maar ja. Michelin is misschien nu veranderd. Ik denk dat ze bij een andere stijl aannemen. Maar toen was dat klassicisme en ja, cool.
Ja. Bij Gomio heb je ook altijd goed gescoord. Hè?
Ben ik bij de 4/19 geweest in mijn tijd.
Mm-hmm. En ook chef van het jaar.
Chef van het jaar.
Dacht ik, ook niet onbelangrijk.
Ja, Gomio heeft mij altijd gevolgd.
Ja, maar toch als we nu eens kijken wat er de voorbije jaren is gebeurd. 2 jaar geleden sloot de Karmeliet. Dit weekend, dacht ik, was ook de laatste service in Hertog Jan. Is er geen toekomst meer voor grote sterrenrestaurants in ons land?
De Karmeliet is niet een kwestie van toekomst. Het is een kwestie, denk ik, van zijn gezondheid.
Mm-hmm.
Het was voor hem te groot, te ontslachtig. En hij heeft nu een ander restaurant geopend en dat draait perfect.
Ja.
Maar bon, ik begrijp het niet dat hij voor de een sluit en dan open doet. Hij moet ook werken, hij moet ook aan de kachel staan, hij moet er ook zijn. Goed. En de Hertog Jan begrijp ik. Ik denk dat het een overinvestering was. Mijn mening, hè?
Ja.
Ik weet niet of dat zo is, maar ik heb met hem een gesprek gehad en uit dat gesprek heb ik afgeleid dus dat hij op zijn tenen moest staan en dat het niet was zoals hij het had gehoopt.
Ja, maar ze blijven koken, hè?
Maar hij blijft koken en bon, dus het is niet dat hij zijn beroep moe is, maar ik denk dat het financieel heel hard was.
Ja. Maar bij voorkeur, en dat vertellen Gert de Mangeleer en Joachim Boudes inderdaad van Hertog Jan, voor kleinere gezelschappen, een soort table d'amie, dan volgen ze jou weer, hè, wat jij al jaren aan het doen bent.
Niets is eenmalig. Hè? Iedereen kan doen wat hij wil. Hè?
Maar is dat de toekomst om in...
Ik heb in 1997 heb ik voorspeld dat de toekomst zal een huiskamerrestaurant zijn.
Mm-hmm.
En daar zijn we mee bezig.
Ja, kleinere gezelschappen.
Kleine huizen, weinig personeel, En dat heb ik toen voorspeld.
Ja. Tijdelijke projecten misschien ook, zoals Kobe Desramo doet met Chambre Séparée. Een bepaalde periode, een aantal jaren.
Kobe is een fantastische kok, een zeer aangename persoon, maar dat kun je niet als referentie noemen. Ik denk dat hij moet kunnen veranderen om nieuwe creaties te maken, om andere dingen te brengen.
Maar het idee van een pop-up restaurant dat maar tijdelijk bestaat en waar je ook niet aan gebonden bent voor de rest van je leven?
Ja, dat is leuk, maar ik voel dat niet aan.
Mm. Welke chef-koks moeten we echt in de gaten houden? Ik kan het aan jou wel vragen. Hè?
Nu?
Ja.
In België?
Ja.
Ik persoonlijk vind dat Pascal de Valkenier, de Chalet de la Forêt, vind ik een zeer goed adres. Bonbon vind ik een zeer goed adres. Ik praat over Brussel. Hè. Limburg ben ik niet zo vaak meer op restaurant. Dat kan ik niet zeggen. In Wallonië helemaal niet. Drie sterren die we hebben is fantastisch. Dus de keuken is buitengewoon. Ja. Ik ga daar naartoe, maar niet zo vaak. Maar als ik er ga, is het een feest. Is het een plezier.
Mm-hmm. In Nederland zijn er ook een paar adressen.
Dan in Nederland ben ik vaak geweest. En er zijn 9 jongens in het boek van die bij mij hebben gedaan. En die hebben 4 hebben 2 sterren. 2 hebben 1 ster en 1 3 sterren.
Die jij hebt opgeleid.
Ja, en die moet ik zeggen, die bezoek ik af en toe. En dat is wel het omweg waard.
Ja. Welk advies wil jij meegeven aan jongens met ambitie? En meisjes trouwens met ambitie?
Ja, ze moeten iedere dag met dezelfde motivatie opstaan. En voor iedere gast met dezelfde motivatie koken.
Uh-huh.
En niet een collectieve keuken, maar een persoonlijke keuken, à la minute. Als ze dus in die stijl sterren willen hebben, 3 of 2 sterren willen.
Ja. Maar blijft een man een job, hè?
Nee, er zijn toch dames die het ook vergebracht hebben.
Uh-huh.
In Frankrijk zijn er toch enkele dames die top zijn, hoor.
Ja.
In België ook, maar anders. Maar voor een mama is het moeilijk, vind ik.
Ja. Dit jaar hebben we ook afscheid genomen van 2 Franse topchefs. Hè.
Ja.
Begin dit jaar stierf
Paul Bocuse. Ja.
En van de zomer Joël Robuchon.
Ja.
Heb je ze gekend?
Ik heb die personen gekend, alle 2. Paul Bocuse heb ik zeer goed gekend, ben ik heel regelmatig geweest. Ik heb met hem ook gekookt op de Daphne, de cruiseboot de Daphne.
Uh-huh.
En op de Mermoz. Uh-huh. Dat waren de gastronomische trips van 6 dagen en er waren 5, 6 Franse chefs en ik als Belgische chef. En er was ook een Italiaanse chef. We waren met 6 chefs in totaal.
Mm-hmm.
En daar heb ik hem ontmoet vaak.
Op welke manier hebben zij jou geïnspireerd?
Ik kan zeggen dat ik veel dingen heb gezien bij hun, dat ik dus niet wou namaken, zeker niet. Omdat die keuken zo'n persoonlijk karakter had, dat je dat niet kunt evenaren.
Uh-huh.
En ik ben nooit een kopieermachine geweest. Ik heb altijd mijn eigen creaties gedaan. Wel afgeleid van bepaalde restaurants waar ik ging eten, dat ik daar ideeën op deed, dat wel.
Uh-huh.
In Parijs ging ik vaak eten, bij de 3 sterren, bij de 2 sterren, bij de bistro's ook. Leert je ook dingen.
Uh-huh.
En je leert dingen die je niet moet doen.
Uh-huh.
Stets lustig, heiser, hopsassa, ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen.
kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Ihr Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heisam, sassa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich fing sie dutzend weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Alle Mädchen wären mein, so tauschte ich brav Zucker ein. Die, welche mir am liebsten wär, der gäb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich dann, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein.
De Vogelfinger bin ich ja, de aria van Papageno uit de Toverfluit van Mozart. Roger Souverijns, ik dacht dat ik je hier ook wel mee een plezier kon doen. Het is een van jouw favoriete aria's.
Ja, ik hou van deze aria, absoluut.
Ja, ja. Ja, je zei zo net, je kan overal heel veel leren, ook wat je niet moet doen als chef-kok in de keuken. En dat is...
Ja, dat is de vorming van je beroep. Je moet de goede dingen oppikken en wat je minder goed vindt, niet meenemen. Uh-huh. En als voorbeeld, dat heb ik ook altijd gedaan met mijn gasten. Als een gast een opmerking maakte, was ik blij, want daar leer je uit.
Yeah.
En daar groei je mee, yeah, met opmerkingen. Uh-huh. Je groeit niet met felicitaties.
Uh-huh. Wat zijn de negatieve verleidingen waar een chef-kok wel eens mee te maken kan hebben? Want jullie gaan natuurlijk om met veel lekker eten, drinken.
Ja, naast je schoenen lopen,
uh-huh,
dat is niet goed.
Dat is gevaarlijk.
Je moet... positief denken. Je kunt soms wel eens iets doen wat niet positief is, maar dat duurt niet lang.
Uh-huh. Hoe nefast kan alcohol zijn in de keuken?
Ik heb nooit gedronken, dus ik kan niet antwoorden. Ik ben niet onthouder. Ik geniet van wijn aan tafel. Ik drink nooit bier, nooit aperitief, nooit poescafé. Alleen een glas wit, rood en soms een glas champagne.
Mm-hmm.
En water.
Ja. Maar zie je het daar soms ontsporen bij chef-koks?
Ja, heel veel.
Is het waar?
Ja.
Ja. Hoe ver gaat dat?
Zeker in mijn tijd. Nu denk ik dat dat toch verminderd is.
Ja.
De jeugd voelt het anders aan. Maar in mijn tijd was het een catastrofe.
Mm-hmm.
Een catastrofe.
Mm-hmm. Wat heb je zo zien gebeuren?
Op een avond in de Plaza was ik in de keuken met Popol, twee leerlingen. En om 6:00 was er geen één kok. En om 5:45 kwam de eerste binnen. Crimineel zat. En de tweede, en de derde, en de vierde. En zo kwamen er 10, 12 binnen waar allemaal crimineel zat. En we hebben ze alle 10 in de koelkast op de grond gelegd. En we zijn beginnen te werken. En om 9:00 kwam de eerste uit de koelkast en dan de tweede en zo. Onvoorstelbaar.
Daar heb jij geleerd wat...
En dat was dagelijks brood.
Mm. Niet alleen in de keuken, denk ik, zie je het goed en kwaad wat eten en drinken kan meebrengen, maar ook aan tafels. Hè?
Ja, die mensen die hadden geen besef van... En respect voor hun beroep.
Maar heb je dat ook gezien, dat het aan tafel ook wel eens fout kon lopen als er veel drank in de man is?
Ja. Zeker als je een hotel hebt, dan laten de mensen zich gaan. Omdat ze gaan nadien naar een kamer.
Uh-huh.
En dat heb ik toch vaker gehad, dat ik ook gezegd heb om 12:30, 1:00, sorry, ik serveer niets meer, het is gedaan.
Uh-huh.
Het is fini.
waar nu aan de kerstdis wel eens wordt over gediscussieerd, is mensen die vegetarisch zijn geworden, veganistisch, die glutenvrij willen eten. Dat zorgt tegenwoordig ook voor discussies aan tafel. Hou jij daar rekening mee?
Als dat gevraagd wordt, ja. Mm-hmm. Op mijn feest had ik 8 mensen die gevraagd hadden, 3 glutenvrij, 3 aten geen vis, 2 aten geen foie gras. Daar heb ik rekenschap mee gehouden.
Ja, maar dat was vroeger niet het geval, denk ik. Hè?
Heb ik nooit gekend.
Nee.
Mm-hmm. Nooit. Ja, we eten geen look of we eten dat niet, maar eigenlijk zo in de diepte gaan van nooit.
Ja. Sterrenrestaurants vinden het wel lastig, hè? Dat mensen
ik vind als ze boeken en ze zeggen dat ze dat wat ze willen, is dat gemakkelijk. Mm-hmm. Maar als u aan tafel zit en dan nog begint met, dan is het moeilijk. Ja.
Mm. Lust jij alles? Lust jij alles?
Ik lust alles, ja? Maar ik verdraag niet alles.
Wat is het verschil?
Ik lust het, maar als ik komkommer eet, dan heb ik 3 uren last van opwerpen. Ja. Als ik paprika eet, rauw, onmogelijk.
Jij smaakt ook echt wat goed brood is.
Ja, dat is zo, ja. Dus ik kan alleen maar zeggen dat ik alles kan eten, maar dat er dingen zijn die mij niet lusten.
Ja.
Dus ik draai het om.
Ja. Maar jij weet, dit is goed brood en dit is minder
dat
goed brood.
Dat verschil proef ik toch, ja.
Ja. Dat merk je aan de vertering.
Ja, ook al.
Ja. Geloof jij in het biolabel?
Nee.
Nee?
Nee.
Waarom niet?
Omdat het land niet bio is. De boer is bio en de zijdeboer ernaast die spuit. En die spuit waait over naar de buren. Ik geloof daar niet in. Mm-hmm. Voor mij is dat een zware investering voor veel mensen, maar ik ben er niet zo 100% mee verzoend.
Mm-hmm.
Nee, dat is te vroeg.
Te vroeg?
Ik vind dat iedere boer moet bio doen dan.
Mm-hmm.
Enfin, mijn mening, hè?
Ja.
En de prijskaart die ze erop plakken is ook een beetje, vind ik, overdreven.
Ja. Ja. Heb jij ooit een dieet gevolgd?
Ja, ik heb vroeger vaak willen 10 kilo afslanken, dan heb ik een dieet gevolgd.
Ja, en het is gelukt.
En
het
is
een goed dieet.
Mijn eerste afslanking was van 115 naar 65 met tyfus.
Oei.
Ik was in India en daar heb ik een tyfuskoorts op gehad.
En hoe heb je dat gekregen?
Met te gaan eten bij het volk.
Aha. Uh-huh.
Met de hand in de pot.
Ja.
Ik wou niet met de groep gaan eten, want dat was helemaal chic. Ik wou de keuken kennen van India en bij de gewone mensen in gewone restaurants gaan eten.
Ja. En wist je meteen dat het een tyfusinfectie was?
Nee, dat hebben ze 5 weken achtergezocht en dan hebben ze in het Tropisch Instituut is het ontdekt.
Ja. En hoe ernstig was het?
Ik ben 5 maanden oud geweest.
Ja. Ja.
4 maanden in de kliniek gelegen.
Gevreesd voor jouw leven?
Op een zeker ogenblik heb ik wel daarover gedacht, ja. Heb ik de dokters aan bed geroepen en zeg, ja, heren, zeg mij de waarheid. We hebben geen waarheid, we weten niet wat het is. We sturen u naar het Tropisch Instituut.
Ja. Maar 5 maanden oud, dat was behoorlijk dramatisch, denk ik.
Dat was dramatisch voor mijn zaak,
ja.
Maar de bank heeft mij ontzettend ondersteund en dat is allemaal goed gekomen.
Ja. Wat doe je om gezond te blijven? Want je ziet er stralend uit op je 80ste, als ik dat mag zeggen.
Ik eet zeer gezond, vers, matig. En ik drink meestal maar 3 dagen in de week een glas wijn.
Is dat ook belangrijk? Eten we te veel? Als jij nu zegt van ik eet matig.
Ik denk dat de meeste mensen te veel eten.
Mm-hmm.
En ongezond.
Ja.
En ik snoep nooit tussendoor.
Ja.
Niets.
Dat is ook gevaarlijk.
Koekje, pralineke, rien.
Ja. Ja. Ja.
If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away, or the birds that flew in the summer sky. when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long, and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go away, if you go away, if you go away. Ne me quitte pas, il faut oublier. Tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui touaient parfois à coup de pourquoi le cœur de bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. But if you stay, I'll make you a night like no night has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. Then if you go, understand, leave me just enough to hold in my hand. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away, as I know you must, there'll be nothing left in this world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. Oh, I would have been the shadow of your shadow if it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, please don't go away.
Barbra Streisand op haar cd Love is the Answer, de jazzplaat die ze heeft gemaakt met Diane Krall. If You Go Away was dit haar versie van Ne me quitte pas. Roger Souverijns, welke betekenis heeft Barbra Streisand voor jou?
Omdat Barbra Streisand was de zangeres die mijn dochter echt bijna aanbad, of hoe zeggen ze, aanbidden. Ja. Die luisterde daar iedere dag naar. Ja. En dat is voor mij... Dat heeft doorgedrongen in mij.
Ja, hoe komt dat dat ze zo'n grote liefde had voor Barbra Streisand? Wat zag ze daarin?
Ze had foto's van haar in haar kamer, posters. Waarom, ja. Dat was haar preferé.
Ja. Wat voor iemand was jouw dochter?
Zeer moeilijk kind. Zeer eigenwijs. Studeerde 6 maanden, stopte ze en dan ging ze iets anders doen. Wispelturig. Mm-hmm. Niet stabiel.
Mm. Je hebt het boek aan haar mee opgedragen, hè?
Ja.
Als een soort hommage.
Als ik dat zo mag zeggen, ja.
Ja, want het is niet goed afgelopen.
Nee, zij is dus door haar ziekte is gestorven.
Ja. Heeft dat jou pijn gedaan? Vond je het moeilijk? Dat je...
Het heeft me heel veel verdriet gegeven, maar in die periode heb ik dat gemakkelijk verwerkt.
Ja?
Ja, het heeft tijd genomen, maar dat is goed gegaan.
Ja.
Maar de dood van mijn zoon, dat heb ik heel moeilijk verwerkt.
Ja. Want zij had anorexia, hè?
Ja.
Ja. En jouw zoon, Lot, heeft jou niet gespaard?
Een hart had ik gehad.
Na een ongeval, want hij had ook
een
ongeval.
Nee, het ongeval was... bijna 2 jaar vroeger.
Mm-hmm.
Dus het is niet door het ongeval. Nou, mm-hmm. Dat weten we niet.
Ja.
Hij zat bij zijn vriendin en plots zat hij in de stoel en het was voorbij.
Ja. En het ongeval, hoe kwam dat nieuws bij jou binnen?
Een ongeval in Maastricht is hij alleen tegen een boom gereden.
Mm-hmm.
En,
hoe kwam dat nieuws bij jou binnen?
Dat nieuws kwam binnen telefonisch. De politie van Maastricht belde mij op. En ik ben onmiddellijk naar Maastricht gereden. En hij lag in een kliniek, in een bloedbad. Er was nog niets gebeurd. Hij was er misschien een uur. Want Hasselt-Maastricht is geen afstand. En hij is 13 maanden in de klinieken geweest, van de ene kliniek naar de andere.
Ja, je bent aan zijn ziekbed gaan zitten. Hè?
Ik ben daar gaan zitten, weken achter elkaar. En zijn moeder, die verving mij in de namiddag en ik deed het 's morgens.
Mm-hmm. Dat moet een heel bijzondere periode
en
geweest zijn.
En daarom heb ik mijn operatie van mijn nek 1 jaar uitgesteld. Mm-hmm. Omdat hij dus hulp nodig had.
Mm-hmm. Hoe was het voor jou om zo dicht tussen leven en dood te staan, om dat te zien... En het al hebben meegemaakt op dat moment?
Dat was heel moeilijk, maar ik heb nooit gedacht dat hij zou doodgaan.
Mm-hmm.
Dat heb ik niet gedacht, want het was een knie, een heel zwaar knie verbrijzeld. Dus die hebben ze eruit gehaald, hebben ze een kaalse knie ingestoken. Voor de rest heeft hij klaplong gehad en daar en alle mogelijke verwikkelingen. Maar niet in de zin dat ik inzag dat hij zou doodgaan, nee.
Mm-hmm.
Dat heb ik niet... gevoeld.
Mm-hmm. Wat voor vader was je voor hen?
Bij mij ging de zaak op de eerste plaats. Dat heb ik altijd zo gehad. Maar ik was thuis. Zij kwamen thuis van school, was ik er. We aten iedere avond samen. En vaak ontbijten samen. De dag dat ik in verlof was, ja, waren zij op school. En woensdag namiddag deed ik soms iets met de kinderen. Ik ging wel ieder jaar met hen skiën. Met de zomervakantie deed ik met hen. Maar door het feit dat ik geen tijd had voor mijn kinderen te volgen, heb ik gedurende 4 of 5 jaar een sportleraar ingehuurd die ze de zaterdagmorgen ophaalde. Die de ganse dag sport met hen deed. 'S avonds ging eten met hen of at bij ons met hen. En ook de zondag.
Mm-hmm.
2 dagen in de week deden ze dat om niet op straat te lopen.
Mm.
Om ze te kunnen controleren.
Hoe moeilijk is deze kerstperiode voor jou?
Ik denk eraan, maar het leven gaat verder. Je hebt geen keus.
Mm-hmm.
Morgen is een nieuwe dag.
Ja?
En wat die brengt, weet je niet.
Wat brengt jou echt troost?
Kerstmis brengt mij troost, ja.
Ja?
Ja, daar heb ik dik over na.
Ja. Zijn zij in de gesprekken aanwezig, jouw kinderen? Zijn ze in de gesprekken aanwezig? Praat je er nog vaak over?
Regelmatig.
Ja.
Niet altijd, want ik vind niet dat je moet de zingen altijd herhalen. Omdat je weer met dezelfde mensen bent.
Mm-hmm. Ja. Christian heeft een restaurant.
De Christian zit in Knokke, ik was daar deze morgen.
Ja. Dus je bent er nog altijd zo nauw bij betrokken?
Ik ben er niet bij betrokken, maar wel in mijn gevoelens.
Ja.
Maar met de zaak hou ik mij niet bezig.
Ja.
Dat is zijn zaak.
Ja. Hoewel hij dat niet echt van plan was, hè, om een restaurant te beginnen.
Ja, hij heeft de studies ervoor gedaan, maar de Hoge Hotelschool. Uh-huh. En hij heeft gezien wat hij bij mij gezien heeft en dan is hij toch in dat beroep gestapt.
Ja. Is dat toch een soort troost ook, dat Christian wel een restaurant heeft kunnen
daar
openen
heb ik nooit
met succes?
Ik vind dat mijn kinderen moesten doen wat ze graag deden. Mijn kleindochter nu heeft studies achter de rug van verzorging. En zij is gestopt en nu runt ze restaurant.
Ja, ja, het zit echt wel in de genen.
Een Vega, kan dat? Mm-hmm. Vega, ja.
Ja. Mm. Dat is die jonge generatie, hè?
Ja.
Ja. Mm. Is er iets na de dood, denk je?
Ik geloof daar niet in. Nee. Sta ik niet op stil.
Waarin geloof je?
Voor mij is dat het einde, de dood is het einde. Niemand weet wat er na de dood komt. Mm-hmm. Er is nooit iemand teruggekeerd die het kan vertellen.
Mm-hmm. En waarin geloof je?
In de schoonheid van het leven, wat de dag brengt. En accepteren wat komt en daar het best van maken.
Mm-hmm. Lukt het bij jou nog elke dag om daarvoor op te staan?
Ja. 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 Als ik opsta, dan is wat ik denk, ik ben er nog.
Ja. Want begrijp je dat mensen op die leeftijd, 80, het moeilijk hebben om redenen te vinden om op te staan?
Nee, heb ik niet. Ja. Nee. Ja. Opstaan is voor mij het gewone leven. En als je geluk hebt van gezond te zijn en te blijven, mogen blijven, mag het zo verder gaan.
Ja.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais, ça y est, cette fois je sais. Aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout, l'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse. Mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. message, le sait.
Jean Gabin met dat fantastische nummer uit 1974, Maintenant, je sais. Roger Souvereins, het is een nummer dat jou emotioneert. Hè?
Absoluut.
Ja, altijd als je het
altijd
hoort, dan rollen de tranen.
Als ik dat hoor, dan krijg ik een vochtig oogje.
En welke betekenis zit er in dit nummer voor
jou?
Voor
mij is het zijn 18-jarige wisten alles en toen hem stierf wisten het nog niet. Dat is eigenlijk het leven, de afwisseling van de dag, de verrassingen van de dag. En dat moet je erbij nemen.
Mm. Is dat herkenbaar voor jou, dat je als jonge man denkt, ik weet alles, maar hoe ouder je wordt, hoe minder je weet?
Ik heb nooit beweerd dat ik alles wist, maar ik was wel een beetje eigenwijs. Dat wel. Mm-hmm. Maar nu weet ik nog niet alles. Omdat ik te veel gewerkt heb, te weinig tijd genomen heb voor mezelf en te weinig met mijn vrienden omgegaan. De vrienden kwamen altijd eten en dan zag ik ze en dan soms nodigde ik ze uit, soms kwamen ze om 11 uur 's avonds een hapje met me eten, een glas wijn drinken. Maar bon, ik heb nooit tijd gemaakt voor buiten mijn keuken voor veel dingen.
Mm. Heb je daar spijt van?
Nee.
Nee?
Nee.
Mm. Als je het leven opnieuw zou doen?
Zou ik hetzelfde doen.
Ja?
Ja.
Mm. Want familieleven en het leven dat jij hebt geleid blijkt toch moeilijk verenigbaar geweest te zijn.
Dat is bijna niet verzoenbaar.
Mm-hmm.
Je moet een sterke vrouw hebben die dat beleeft en kan beleven. En dat de moeder van mijn kinderen was, ja, die accepteerde dat. Tot op een zekere dag. Niet meer. En dan, en mijn Walda Du, Walda Perron, Walda Mertens is haar naam. Die is anders van cultuur en van ingesteldheid.
Uh-huh.
En die accepteert dat.
Ja. Je bent nu 80. Wat zou je echt nog willen in het leven?
Gezond blijven. Verder doen met wat ik kan doen. Als mijn gezondheid het toelaat. En ik heb altijd gezegd, ik wil sterven in de keuken. Voilà.
Je gaat echt koken tot het einde?
Dat weet ik niet.
Aha.
Dat hangt van uw mechanisme af, van hoe ze voelt. En, ja,
want fysiek heb je ook al wel wat meegemaakt, hè?
Ja, ja, ik heb... ja. Maar nooit inwendig. Altijd de scharnieren en de... En zo verder.
De mechaniek,
ja.
Heeft het af en toe wel eens laten afweten.
Ja, ja. Ook soms door, ja, auto-accident. Ik heb er maar een stuk of 4 gehad, 2 ernstig, maar bon.
Mm-hmm. Ja. Maar dat heb je gevoeld.
Dat heb ik gevoeld. Ik voel het nog.
Ja.
Maar ik wil het niet voelen.
Je hebt ook tradities die je in ere houdt. Hè? Elk jaar naar Positano, dat blijf je doen?
Dit jaar zeker nog en dan zien we wel.
Want daar zit ook een soort oud-leerling van jou.
Daar zit van mij Alois van Lanaker, die uit Diepenbeek komt.
Ja?
Die was ook op het feest.
Uh-huh.
Ja, een leuke jongen, zeer leuke jongen.
En die heeft ook een hotelrestaurant daar.
Nee, die werkt als chef-kok in het hotel San Pietro in Positano.
Ja, en daar trek je naartoe.
Dat zit hij al 13 jaar, geloof ik.
Ja.
En daar gaan wij naartoe.
Ja. Ja.
Dat is zo'n beetje ons plekje waar we graag naartoe gaan.
Roger Souvereins, hoe zou jij herinnerd willen worden?
Hoe kan je herinnerd worden? Daar heb ik geen antwoord op. Dat ze respect hebben voor wie je bent en dat het einde zo mag zijn.
Ja, en voor alles wat je hebt gedaan in de gastronomische wereld, wat zou je willen dat ze echt van jou onthouden?
Het is geschreven in een boek, dus dat geeft een kijk op wat ik deed en hoe ik het deed. En mensen die het anders hebben gevoeld en gedaan, ja, dan is spijtig voor mij. Niet voor hen, want zij hebben hun richting gekozen, ze hebben hun leven opgebouwd met hun principes en dat respecteer ik.
Ja. Welke boodschap zou je nog graag willen meegeven hier?
Dat wat ze doen, dat ze dan moeten doen met hart en ziel. Mm-hmm. Met een ingesteldheid van perfectie en eerlijkheid.
Ja. Want perfectie kan ook heel moeilijk zijn, hè?
Maar voor iedereen is perfectie anders.
Mm-hmm.
je kunt perfectie niet veralgemenen. Dat is bij ieder persoon heeft hij een ander doel, een andere manier van dat te zien.
Ja, je kan ook leren uit het falen natuurlijk.
En dat is ook zo.
Ja.
Vallen en opstaan.
Absoluut, ja. Ik heb nog één nummer dat ik zelden of nooit draai, maar ik denk dat het nu wel heel erg passend is. My Way van Frank Sinatra hier in duet met Paul Anka, een bijzondere versie. Is dat een nummer dat
Ik hou van... Ik heb Frank Sinatra heel, heel lang beluisterd.
Ja.
Ik vind dat hij een stem had in fluweel.
Ja.
Van prachtig het idioot, wat hij deed. Bon.
Heb je hem ooit kunnen ontmoeten?
Nee.
Nee, dat niet.
Want ik ben nooit in die regionen geweest. Ik ben een paar keer in L.A. geweest. Ik heb daar een goede vriend, Eddie Kerkhoff, die daar een restaurant heeft. Maar ik ben nooit in Las Vegas en al die... Daar hou ik niet van.
Ja, maar New York wel, hè? Daar ga je
New
ook
New York,
nog,
absoluut. Maar dat heeft niks te maken met Frank Sinatra.
Nee, nee, nee. Maar daar ga
daar
je ook
ga
nog graag, altijd
naartoe. Daar ging ik graag naartoe, ja.
Ja. En nog altijd om te werken?
Ja, dat is niet meer werken, hè. Mensen begeleiden is niet werken. Hè. Werken is aan de kachel staan en de service draaien en echt koken. Maar dat doe ik dan niet.
Ja. Wat doe je daar nu in?
Ik coach de mensen, ik verander de kaarten. Ik geef de andere recepten die ze inkoken met mij samen. En, en ik proef die. En,
dat is in de Lowell?
In het Lowell Hotel, ja.
Ja, ja.
En het restaurant noemt La Majorelle.
Ja, daar kunnen mensen jou tegen.
Daar kunnen ze mij soms vinden.
Ja.
Now the end is near, so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. And I planned each charted course, each careful step along life's byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my. I cried, had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing.
just to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my.
My Way van Frank Sinatra en Paul Anka, speciaal voor Roger Souvereins. Ik wil je bedanken voor dit gesprek. Alle info staat na te lezen op radio1.be. Volgende week laten we de hoogtepunten uit het voorbije jaar horen. En dan zien we elkaar terug volgend jaar met de nieuwe burgemeester van Leuven, Mohamed Ridouani. Een heel warme kerst en een fijn nieuwjaar.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.
Hoi, ik ben Sophie en samen met Dorian van M&M,
Anja van Radio 2
en Eva, Michel en Otto-Jan draaien wij morgen een hele dag lang jouw verzoekplaatjes voor de warmste week. Luister van 9 tot 6 naar de warmste radio en sms je verzoekje naar 4342.
Per sms schenk je 1 euro aan alle goede doelen van de warmste week.
Afspraak morgen hier op Radio 1 voor het tofste en warmste verzoekplatenprogramma ooit.
De warmste radio.